Goed, goedenavond. Ik stel voor dat we stilletjes aan starten met de agenda van de OCME-raad. Zijn er vragen bij het einde van de OCME-raad? Niet onmiddellijk, nee. Kim de Porter is verontschuldigd, heb ik begrepen. Ja, dan gaan we over naar het eerste punt van onze agenda. Dat is het vaststellen van de jaarrekening 2022, het gedeelte OCME, maar ik stel voor dat onze financieel directeur van eerste keer de totaliteit doet. Ja. Goed, Bjorn, aan u het woord.
Ja, dus bij deze jaarrekening van gemeente OCME legt er van 2022. We beginnen met het beschikbaar budgettaire resultaat. Dat is eigenlijk wat we over hebben op onze rekening 2022. Dat is een vergelijking dat we maken met de rekening en met het miljardenplan. En je ziet dat we dus ongeveer 35.000 euro meer over hebben dan wat we gedaan hadden in het miljardenplan. Dat is eigenlijk vooral te wijten aan een overschot dat we hebben op onze exploitatie. Dus niet zozeer op onze investering, maar vooral op exploitatie. Dus ondanks het feit dat de energieprijzen in 2022 exponentieel gestegen zijn en dat
de ene na de andere elkaar opvolgde, hebben we toch ons exploitatieresultaat heel goed kunnen bewaren. We hebben ook de autofinancieringsmarge. Dat is dus de mate waarin dat, de gemeente en de OCME hun leningen kunnen afbetalen. Dat moet in het laatste jaar van de legislatuur positief zijn. Je ziet dat dat in het meerjarenplan zeker al negatief was en in de rekening nog licht negatief. Maar met de laatste aanpassingen van het meerjarenplan zitten we opnieuw goed positief. Omdat we in 2022 hebben we in één keer bepaalde leningen volledig terugbetaald die nog niet moesten terugbetaald zijn. En daarmee is dat nog altijd negatief, maar in 2025 gaat dat dan veel beter zijn. Het exploitatiesaldo, dus dat is hetgeen dat we de exploitatieontvangsten, als we daar de uitgaven van aftrekken, zie je dat we een overschot hebben van 2.628.000 euro. Ondanks het feit dat de exploitatieuitgaven eigenlijk in 2022 met 1.305.000 euro of 8,8% gestegen zijn. Dat is uitzonderlijk dat dat gebeurt in één jaar. We hebben dan wel in 2022 in de loop van het jaar een aanpassing gedaan van het meerjarenplan. Dus anders doen we altijd één op het einde van het jaar. Nu hebben we één in de loop van het jaar nog gedaan om dat op te vangen. Dus daarmee dat we eigenlijk beter scoren dan ons meerjarenplan. Dan, uit wat is dat allemaal samengesteld, de exploitatieuitgaven. We zitten met een 64% aan loonkost en aan een 23% goederen en diensten. En dat zijn nu juist natuurlijk de twee kostensoorten die in 2022 het sterkst gestegen zijn. Dus een lokaal bestuur met een woonzorgcentrum heeft sowieso al meer personeelskost. Als er dan nog een keer 3 of 4 loonindexeringen op afkomen, is dat natuurlijk iets dat zwaar doorweegt op uw gemeentelijke financiën. We hebben dan een keer de verschillende kostensoorten vergeleken tussen 2021 en 2022. Je ziet dus al, wat zijn daar eigenlijk de twee grootste stijgers? Dat zijn de goederen en diensten. Dat is dus alles van materiaal dat we aankopen, maar ook alles van energie en gas en elektriciteit. Die stijgt met 520.000 euro. En de loonkost, zoals je dat ziet, die stijgt met ongeveer 1.100.000 euro. De rest blijft ongeveer constant, behalve de toegestane werkingssubsidies, omdat dat een verrekening is dat we hebben met Faris. Dat we vroeger ons personeel van de sport doorfactureren aan Faris, gebeurt dat nu niet. Niet meer, maar daardoor is onze toelage aan Faris ook gezakt, wat dat ervoor zorgt dat de toegestane werkingssubsidies ook zakken. De goederen en diensten, zoals je ziet daar, de verbruikte goederen, dat is dus alles wat dat we aankopen van materiaal voor onderhoud, gebouwen, noem maar op, klein technisch materiaal. Daar zitten we met een sterke stijging en de energie, daar zie je, die stijgt van 328.000 naar 607.000 euro in 2022. Dus het gas is met 42% gestegen en de elektriciteit met 71%. Die energiestijging hebben we doorgetrokken in het meerjarenplan ook nog naar dit jaar. En volgend jaar voorzien we dan een stijging van 50%. Maar ik denk dat we daar alleen serieus gaan overzetten, omdat de energieprijzen ondertussen alweer redelijk genormaliseerd zijn. Dus ik denk dat er daar wel nog ruimte is. Dan de bezoldigingen en de sociale lasten. Dus de bezoldigingen stijgen met 12%, dus 1.095.000 euro. Dat is een gevolg van verschillende loonindexeringen in 2022 en ook van nieuwe loonschalen in het zorgpersoneel en van de tweede pijler van het personeel, de tweede pensioenpijler van het personeel van het woonzorgcentrum die uitgebreid is. Dus je ziet dat daar de lichtblauwe lijn is de gemeente en de donkerblauwe lijn is het OCME. Je ziet dus allemaal vanaf 2021 dat OCME daar de personeelskost van de gemeente opnieuw overstijgt. Dat is voornamelijk ook het woonzorgcentrum die daar een rol in speelt.
Maar het is zo dat het OCME heeft ook meer personeelsleden. Of het woonzorgcentrum.
Dan de individuele hulpverlening van het OCME. Daar hebben we twee grote categorieën eigenlijk. Het leefloon en andere individuele hulpverlening. De andere individuele hulpverlening is op peil gebleven. Het leefloon is sterk gestegen en dat komt omdat het equivalent leefloon stijgt met 138.000 euro. Dat is de uitkeringen die we dus aan de vluchtelingen van Oekraïne geven. Die stijgen serieus in 2022. Maar ik moet wel zeggen dat we daar van de federale overheid toch ook wel een toelage van 119.000 euro voor krijgen. Dus eigenlijk is dat iets dat zichzelf eigenlijk zo goed als opheft. Je ziet ook dat gelukkig de COVID-steun eigenlijk zo goed als verdwenen is. Dan hebben we de toegekende subsidies en toelagen. Wat hebben we daar aan grote veranderingen? Eerst en vooral de toelage voor sportfanfares die zakt, omdat we onze personeelskost niet meer doorrekenen. Dus dat is die 288.000 euro die daar zakt. Dan hebben we ook de erediensten, die zakken ook serieus met 50.000 euro. Dat komt omdat het overschot van de rekening 2021 verwerkt is in de toelage voor 2022, waardoor dat die toelage veel lager kon. En voor het deeltijds kunstonderwijs hebben we meer, maar dat komt omdat er nog een saldo van 2021 in 2022 is geboekt. Dus omdat we daar te laat de afrekening hebben gekregen. Dan de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten stijgen ook serieus met een 814.000 euro. En die stijging is eigenlijk vooral terug te vinden bij het OCME. Dat is voor een groot stuk te verklaren omdat 2022 een redelijk normaal COVID-jaar was. Dus waarbij dat al de activiteiten in het woonzorgcentrum, in het dienstencentrum, noem maar op, opnieuw hervat hebben. Dus daar hebben we opnieuw veel meer werkingsopbrengsten dan gekregen. De exploitatieontvangsten kunnen we opdelen in drie grote blokken. De werkingsopbrengsten, dat is dus alles wat dat we factureren aan klanten van de gemeente en het OCME. Dat is ongeveer een derde, dat zit voornamelijk bij het OCME. De werkingssubsidies, dat is alles wat dat we krijgen van de hogere overheden voor onze werking, dat is ook ongeveer een derde, dat is een beetje verdeeld. En dan hebben we ook de fiscale ontvangsten en die zitten eigenlijk alleen maar bij de gemeente. Je ziet de werkingsopbrengsten die stijgen met 391.000 euro. De fiscale opbrengsten die blijven eigenlijk ongeveer constant met een 113.000 euro. En de werkingssubsidies stijgen met 444.000 euro. Hier heb ik nu een keer opgesomd wat dat onze belangrijkste werkingsontvangsten zijn. Dus het grootste deel is er natuurlijk het woonzorgcentrum. Daar stijgen de opbrengsten van 3.681.000 euro naar 4.177.000 euro. Ik moet wel zeggen dat de legdagprijs ook geïndexeerd geweest is in het woonzorgcentrum. Dus dat verklaart ook voor een deel de stijging. Maar einde van corona, waarbij dat er geen opnamestop was, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben in die hogere opbrengsten. Je ziet ook, wat hebben we daar ook, het dienstencentrum. Dat gaat van 103.000 euro naar 182.000 euro. Dat is ook omdat corona verdwenen is. En hetzelfde met OC de Schouwen, dat de opbrengsten toch ook weer meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2021. Dan de fiscale ontvangsten, daar is er eigenlijk niet zoveel nieuws te vertellen. Die blijven eigenlijk ongeveer constant. Alleen de aanvullende personenbelasting stijgt met ongeveer 90.000 euro. De rest blijft ongeveer gelijk. Ik moet wel zeggen dat met al die indexeringen in 2022 onze opbrengsten voor de aanvullende persoonbelasting in 2023 opmerkelijk hoger zullen zijn. Dus als het inkomen stijgt, stijgt ook de belasting. Jammer genoeg voor sommigen. Dan de ontvangen werkingssubsidies. Die kunnen we opdelen in drie grote delen. Dus we hebben het gemeentefonds. Daarvoor krijgen we een 2.394.000 euro. We hebben andere algemene werkingssubsidies, dat is een 713.000 euro. En we hebben specifieke werkingssubsidies, dat is 3.317.000 euro. Dus algemene werkingssubsidies krijg je als gemeente algemeen. Dus dat heeft niets te maken met de duiventil of met onderwijs of met een bepaalde dienst dat je verleent. Specifieke werkingssubsidies zijn echt op een bepaalde dienst, daarvoor toegekend. Het gemeentefonds kunnen we op zich dan opnieuw indelen in een basisdotatie van 2.187.000 euro, waarvan dat er 10% naar het OCM mee gaat. We hebben een aanvullende dotatie van 123.000 euro. Dat vervangt eigenlijk alle vroegere sectorspecifieke subsidies dat we kregen voor de BIP en voor cultuur en noem maar op. En we hebben ook nog de ELIA-compensatie van 83.000 euro. De algemene werkingssubsidies, daar zijn er ook drie grote. Het fonds Open Ruimte, daarvoor krijgen we van de Vlaamse overheid een 208.000 euro. Dat is een subsidie specifiek voor plattelandsgemeentes en gemeentes met nog veel open ruimte. De HESCO-toelage is 485.000 euro. Dat is gesubsidieerde contractueel, dat is een tewerkstellingssubsidie. En we hebben ook nog een kleintje in compensatie voor energiezuinige woningen. Omdat die vermindering krijgen op de onroerende voorheffing, krijgen we 20.000 euro. Dan de belangrijkste zijn eigenlijk de specifieke werkingssubsidies. Het sectoraal fonds, dat is een tewerkstellingssubsidie van 360.000 euro. Allerhande personeelssubsidies 1.404.000, maar daar zit ook de terugbetaling van onze lonen van ons onderwijzend personeel in. Dus dat is de belangrijkste brok eigenlijk. Het woonzorgcentrum krijgt ook een subsidie van 192.000 euro. Voor de sociale dienst ontvangen we 539.000 euro. Dat is alles van subsidie dat we krijgen voor leefloon onder andere die daarin zit. En we hebben ook nog een recuperatiekosten sociale dienst. Dat zijn dus bepaalde kosten die de sociale dienst van het OCME gedaan heeft en die gerecupereerd worden bij de cliënt zelf. Dat is een kleine 63.000 euro. Een laatste ontvangst, dat zijn de financiële ontvangsten. Dat zijn de dividenden. Dus de opbrengsten uit financiële vaste activa, dat zijn dividenden. Die zakken ieder jaar en zullen in de toekomst blijven zakken. We krijgen daar ook een kleine compensatie voor van Vlaanderen, maar dat dekt belangen niet de daling van die toelage, van die dividenden. En dan hebben we opnieuw sinds jaren dat we een keer interest hebben op onze beleggingen en op onze rekeningen. En je ziet dus dat de andere financiële ontvangsten ten opzichte van het jaar daarvoor gestegen zijn, verdubbeld zijn. Dat is wel een voordeel. Dan het investeringssaldo, dat is min 1.815.000 euro. We hebben in 2022 voor 2.720.000 euro aan investeringen gedaan. Dat is opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dus in 2019 hadden we daar de grootste piek, dat was onze investering in de sport. Maar sinds verleden jaar gaat dat opnieuw omhoog. En wat investeren we nu het meest? Dat is eigenlijk voornamelijk in materiële vaste activa. Daar hebben we een 647.000 euro. Dan hebben we ook nog in immateriële vaste activa 35.000 euro die stijgt. En in toegestane werkingssubsidies die stijgen met 8.042 euro. Dus maar je ziet alleen het overgrote deel van de investeringen, die 2.545.000, is in materiële vaste activa. Wat zijn nu onze grootste investeringen eigenlijk die we gedaan hebben? Het Beverbos, dat is de grote investering van 2022 geweest met 1.737.000 euro. Daarnaast hebben we ook wel nog enkele belangrijke wegenwerken gedaan. Dus de Kleine Essenstraat, 147.000 euro. Oude Bruggenweg, 40.000 euro. En voetpaden en zijstroken, 74.000 euro. De rest zijn allemaal redelijk beperkte investeringen, dus voor de sport en voor onze openbare verlichting, daar zitten we ook al een 100.000 euro. Dat zijn de investeringsuitgaven, de investeringsontvangsten. Dus de gemeente en het OCME hebben twee soorten investeringsontvangsten. Enerzijds verkopen die we doen. Dus dat is jaarlijks met de vernieuwing van het wagenpark een overnamepremie voor een oude auto. Een stukje grond in de Pastoor de Nijslaan die verkocht geweest is. Aandelen van Fluvius in de openbare verlichting die we verkopen. Ieder jaar ga je dat bedrag terugvinden, die 25.000 euro. En we hadden ook nog aandelen in het West-Vlaams woonkrediet voor 4.400 euro en die zijn ook verkocht. Dan hebben we de investeringssubsidies. die wel de grootste brok zijn. Dus dat is de toelage van de nieuwbouw Beverbos, €251.000. We hebben een VIPA-toelage die we ook ieder jaar krijgen voor het woonzorgcentrum van €452.000. De interest die we beleggen voor de serviceflats, dat is €17.000. Voor de toelage voor de renovatie van de kerk is €231.000, maar dat moet nog voor een stuk binnenkomen. En we hebben de aankoop nog van de noodwoning, waar we ook nog een saldo voor kregen van €52.000. Dan het financieringssaldo, dat is dus hetgeen wat we afbetalen aan leningen. Hetgeen wat we binnenpakken aan leningen, min hetgeen wat we afbetalen aan leningen. Je ziet dat we dat eigenlijk, als je de totale leningslast bekijkt, jaarlijks serieus omhoog gingen. Dus we zaten daar met een maximum in 2020 van 16.200.000 aan leningen die openstaan voor gemeente en OCME. We hebben in 2022, omdat het meerjarenplan een beetje onder druk kwam en dat er toch nog voldoende liquiditeit was, beslist om bepaalde leningen, dus €1.384.000 aan leningen, vervroegd af te betalen, waardoor dat die uit ons meerjarenplan verdwenen. En waardoor dat ons meerjarenplan weer opnieuw ademruimte kreeg. Maar daardoor zie je ook dat we in 2022 van een €15.234.000 opnieuw zakken naar een €12.683.000. Dus dat is toch wel weer een serieuze daling van de leningslast. We hebben twee nieuwe leningen aangegaan. Dus bij Faris voor de investeringen in de sport en bij Fluvius voor de openbare verlichting. En we hebben ook nog een gebruiksrecht van Faris. Dat zijn onze financieringsontvangsten. Dus dat is in kort de rekening van de gemeente en het OCM.
Ik vermoed dat daar wel wat vragen rond zijn. Last.
Maar het positieve is wel echt dat het minder slecht is of dat men had voorspeld, neem ik aan. Dat is positief in de zin dat cijfermatig dan wat ruimte komt. Maar u weet dat ook altijd onze bezorgdheid is om met niet zo'n grote sprongen te moeten rekening houden, eigenlijk om toch het beleid wat meer consistent te kunnen plannen. Het is een oud zeer en misschien voor de mensen die er langer zitten is dat een herhaling. Dus wat dat betreft moeten we dan toch wel, ook zeker nu naar volgend jaar toe, want ik hoor dat er een aantal positieve elementen ook op ons afkomen, hogere inkomst voor de personenbelasting. Bijvoorbeeld, we zijn gelukkig, laat ons hopen, ook uit de crisis geraakt rond energie. Covid is een beetje toch uit het zicht verdwenen als het in de herfst niet terugkomt. Dus dat zijn toch een aantal zaken die moeten toelaten op het einde van de rit, of bijna aan het einde van het miljardenplanning, van dat toch wel gerichter te gaan inschatten, denk ik. En een tweede algemene bemerking, financieel directeur, met dank ook wel voor de cijfers, is dat het toch altijd in de presentatie te overwegen valt van in en uit even naast elkaar te zetten. Want sommige posten lijken immens qua uitgaven, maar die staan aan de rechterkant gedekt door een groot deel, zo niet een licht overschot. Met name voor wat betreft het onderdeel van de sociale bijstand is dat geen kost, maar hebben we daar meer middelen vanuit de federale en de Vlaamse overheden van gekregen. Dus dat zou ook wel het beeld een beetje kunnen bijstellen om te zien waar dan de grootste kostenposten ook een beetje zitten. Dus dat zijn een aantal algemene opmerkingen, maar Thijs, er zijn nog een aantal andere.
Mag er anders eerst een keer op antwoord, Johan? Op bladzijde 102 in uw jaarrekening staat er een vergelijking tussen inkomsten en uitgaven van de belangrijkste. Dat was speciaal op uw verzoek.
Dank u wel, dat heb ik ook gezien. Het verwees alleen hier naar de presentatie, ook voor de mensen van de pers, om dat ook even mee te nemen.
Ik krijg maar één specifiek vraagje in verband met de personeelskosten. Dat we daar zagen dat de personeelskosten van het OCMW die van de gemeente kruist, dus dat ze hoger worden dan... Dat de OCMW-personeelskost hoger wordt dan die van de gemeente, is omdat we daar meer voltijdse equivalenten hebben? Of?
Dat is gewoon omdat de impact van die indexeringen en die verhoogde eindejaarstoelagen, of die IFIC, die loonschalen zijn veranderd in het woonzorgcentrum. En ze hebben ook de tweede pensioenpijler voor de contractuelen, is ook in één keer geregulariseerd, want die mensen hadden geen tweede pensioenpijler. Dus daarmee is dat nu erboven gaan. Maar volgend jaar kan dat even goed weer.
Want de indexering was voor alle twee hetzelfde.
Dat we meer personeel hebben in het woonzorgcentrum en Hans, die sector.
Ja. We hebben er altijd meer personeel gehad.
Ja.
En de lijn zat er eerst onder en nu plots erboven. Ja. Het is omdat er extra dingen aan het loon toegevoegd zijn. Die,
De indexering zijn eraan toegevoegd, de IFIK is eraan toegevoegd.
Maar de indexering was voor iedereen.
Was voor iedereen. Maar, en dan nog een keer, de IFIK. Dat is een verhoging eigenlijk van de schalen voor de mensen binnen het verzorgend personeel. Die sector hebben ze dus een herwaardering gedaan van die lonen. En dat komt voor de mensen doorheen op plus 6%.
Ja.
Dus 6% moet je zeker meerekenen gemiddeld. Door die IFIK-schalen. En daarnaast hebben we dan nog een paar kleinere inspanningen gedaan voor mensen die dan niet meegenomen waren in die IFIK-schalen. Dat we daar dan toch geprobeerd hebben dat we ook voor die mensen zorgden dat er toch wat compensatie was.
Oké, dat is duidelijk. Dank u wel.
Alsjeblieft. Goed, als daar geen extra... Sofie, alsjeblieft.
Is dat alleen voor de OCMW-raad dat ik opmerking mag maken?
Je mocht ook eigenlijk voor de gemeente al opmerking maken. Absoluut, absoluut.
Dan heb ik nog wel een paar vragen.
Ja, doe maar.
Ten eerste zou ik zeggen, dank u wel voor het uitgebreide financiële verslag. Maar wat mij ook ten zeerste interesseerde, was het jaarverslag. Deze keer zeer uitgebreid, ook qua energie. Waarvoor dank. Ik heb hier horen zeggen, hopelijk zijn we uit de energiecrisis. Ik hoop het ook. Maar aan de andere kant denk ik dat we toch een serieuze wake-up call misschien gehad hebben. En vind ik het zeer goed dat eigenlijk ook hier gewoon het verbruik, zonder daar de kosten aan te linken, dat die daarin staan. Omdat dat misschien een insteek is om een aantal beleids... beslissingen van in de toekomst aan te koppelen. Dus ik heb daar een aantal vragen over. Dus de eerste vraag die ik had, gaan we misschien minder over energie, maar staat er zijdelings wel bij betrokken. En dat was over de score van het restafval. Ik meen me te herinneren dat ik er vorig jaar ook een vraag over gesteld heb. En ik was dan eigenlijk ook wel aangenaam verrast over de daling van dat restafval. Zijn de 11 kilo per inwoner. Maar het is me eigenlijk niet goed duidelijk hoe dat wij daar nu in geslaagd zijn om dat te realiseren. Wat hebben wij nu gedaan om 11 kilo minder te verbruiken? Nu, niet dat ik dat nu per se op zich moet weten, maar ik vind dat... Dus wij zijn richting het streefcijfer aan het gaan. En dan is het toch wel handig dat je weet hoe dat je dat gerealiseerd hebt. Omdat je het zou later kunnen verder zetten. Hè? Ik vraag me dat af, hoe dat plots zo komt. Of ligt dat aan die blauwe zak die plots meer komt? Of
nee, ik denk dat het iets te maken heeft, Sofie. Maar we moeten... Want het is navragen bij Mirom wat dat... Maar ik denk dat het te maken kan hebben dat we veel meer mogen steken in onze PMD-zaak.
Dat
voornamelijk de oorzaak is.
Ja. Hey, omdat we toch moeten weten hoe dat wij plots zo positief zijn. Als we dan naar die volgende 16 kilo eraf moeten gaan, dat zo gemakkelijk gaat, dan zitten we er dichtbij.
Dat
is misschien wishful thinking. Maar goed. Dus dat was mijn eerste vraag. En dan had ik
Sofie, wat dat misschien ook kan zijn, is dat we een coronajaar hadden, dat mensen veel meer thuis waren.
Maar dan verbruiken ze nog meer.
Nee, maar ik bedoel, in 2022 is dat alweer een beetje... Is dat al een beetje genormaliseerd? In 20 waren we heel veel thuis.
Ja, oké.
Hans is...
Dat, vorig jaar, want het is toch algemeen dat zo moet zijn. Hè? Ah ja. Ja. Oké, dan had ik nog een aantal vragen over de energie en het verbruik. Dus als ik het goed begrepen heb, dan zitten onze grootverbruikers in ons gemeentelijk patrimonium, zowel voor elektriciteit als gas, zit dat in OC De Schouw en het Beverbos. Nu, het Beverbos, dat lijkt... Dat vond ik persoonlijk aannemelijk. Een grote site die intens gebruikt wordt, waar dat er wel een aantal nieuwere stukken in zit, maar wat er ook nog een stuk minder energiezuinig patrimonium gedeelte zal in zitten. Maar dan zetten we eigenlijk, als we goed kijken, dan zien we dat de school, dat dat eigenlijk echt wel de grootste verbruiker is. En die grootorde zelfs, dat ik, ja, moet eerlijk zijn, dat van achter wordt overvallen, hoeveel dat dat kost, hoeveel dat dat, wat een verbruik dat dat is. En voor een recent gebouw, waarvan ik meen te denken dat dat toch niet continu, ieder uur van de dag, 7 dagen op 7 wordt gebruikt. Dus dan dacht ik zo van, oei, wat is er aan de hand met dat gebouw? Dus ik vraag me af of dat op basis van die vaststellingen, dat we een keer niet moeten nadenken om daar toch wat een meer gedegen analyse van te doen. Want, wat ik er dus net ook al zei, wat jammer zou zijn, is dat we nu zouden zeggen, oké, de energieprijzen zijn nu weer gezakt. We zijn nu weer op ons gemak. Het lost zichzelf allemaal wel op. Ik denk dat dat de verkeerde reactie zou zijn. Ik denk dat we er niet moeten sowieso van uitgaan dat dat een eenmalig feit was, zonder pessimistisch te zijn. Plus ook het feit dat los van de kostprijs, dat daar natuurlijk ook een milieuprijs aan hangt. En dat we toch ook in andere engagementen beslist hebben om daar iets aan te doen. Dus die school, ik vind dat nu toch echt wel iets dat we moeten meenemen uit dat uitgebreide verslag. Om daar te gaan kijken van, goed, al wat ligt het, wat kunnen we eraan doen? Hoe kan het dat zo'n recent gebouw zo'n slok op is? Dus dat is één. En voor het Beverbos, goed, ik heb het al gezegd, ik vind dat aannemelijker. Maar ik denk dat ook hier ook de nuance er moeten bij maken. Dat is van een jaar dat we geen refter, geen sporthal hadden. Dat gaat er ook bij komen, weer volgend jaar. Ook daar denk ik dat we toch een keer moeten kijken van hoe kunnen wij daar echt structureel een aantal oplossingen aanbrengen. Diezelfde opmerking heb ik eigenlijk ook voor het waterverbruik. Als ik het meer goed te herinneren, was dat een zeer droog jaar. Wat dat waarschijnlijk was, hè, dat we heel vaak uit de kraan en niet uit de regenput moeten tappen. Voor van alles en nog wat. Dus misschien ook daar de vraag van, goed, ja, zijn er dan geen middelen of mogelijkheden om grotere buffers aan te leggen? Ik weet het niet. Als je ziet wat dat verschil is en wat dat de kostprijs daaraan is, en ik denk niet dat die in de toekomst gaat zakken, denk ik ook dat deze analyse moet de basis zijn voor een aantal nieuwe beleidsbeslissingen en misschien een aantal investeringen die daar echt op gericht zijn.
Als ik misschien mag reageren, ik denk dat het correct is dat je inderdaad niet mag stilstaan en oog hebben voor de toekomst, die andere zaken kunnen geïnvesteerd worden in de toekomst, naar gebouwen toe, waar je energie inderdaad kan verminderen. Ik denk dat dat zeker moet bekeken worden en opgelijst worden. Maar wat die cijfers hier betreffen, dat heb ik toch ook wel een keer nagaan met de betreffende dienst ook, is het zo, bijvoorbeeld van Beverbos was het ook zo, we spreken van 21 naar 22 toe. De werf was ook aangesloten, wat dat elektriciteit betreft, ook eraan. Dus je mag dat ook niet, je mag dat ook zeker niet minimaliseren, omdat ook onder andere de bouwdrogers, ook vloerverwarming is ook opgestart. Ventilatie zat er daar ook allemaal in. En dat heeft daar wel een heel stuk mee te maken met inderdaad die stijging. Dus zit grotendeels daarmee te maken. Dus ze hebben dat vandaag nog een keer nagaan, omdat we inderdaad ook die cijfers staan en dus daar ook wel een aantal vragen over hadden gesteld. Dus dat is één. Twee, je opmerking van OC De Schouw. Ik denk dat we ook niet mogen vergeten dat gebouw inderdaad wordt ook geventileerd, die ventilatie. Maar er is ook tussen 21 en 22 het verbruik. We hebben het ook gezien aan de inkomsten. De inkomsten zijn veel meer. Maar het is ook omdat het verbruik heel veel meer was. Dus dat ook wel een stuk daarmee te maken. Dus we zien dat ook wel ten opzichte van het verbruik van de andere jaren. We zien dat toch ook wel een stuk. Maar ik zeg nogmaals, dat laat niet weg. Als er zaken zijn in de toekomst, dan moeten we kijken waar de energie kan verbeterd worden. Dat we daar zeker oog op hebben. Maar dat zijn een beetje de eerste vaststellingen die ook doorgegeven geweest zijn vanuit de dienst. Waar het waterverbruik is, daar moet het antwoord schuldig op blijven. Dat gaan we ook nog een keer nagaan. Dan kunnen we dat gerust wel een keer doorsturen.
Ja, maar wat dan me vooral opvalt, is de hoeveelheid van zoiets. Dat dat natuurlijk meer is dan het jaar ervoor. En daar zullen altijd wel een aantal redenen voor zijn. Kan wel. Maar op zich, dat nu het gebouw is die het meest in ons patrimonium opslokt, dat vind ik frappant. En dat vraagt me af hoe dat zomaar kan. Wat ik er eigenlijk ook nog wel aan toevoegen, wat ik daarnet vergeten te zeggen, we zien ook dat we een enorme stijging hebben in zonnepanelen. Dat is zeer positief. Het toont ook aan dat wij er bewust willen in investeren, dus wij juichen dat alleen maar toe. Maar denk ook dat we de andere kant, zijnde minder verbruiken, ook niet mogen vergeten. Maar we kunnen zeggen, we gaan evenveel blijven verbruiken en we gaan nog zonnepaneeltjes bijleggen. En oké, het lost zichzelf wel op dan op die manier. Maar ik denk dat we het verhaal niet eenzijdig mogen zien op die manier. Ik denk dat we toch echt wel ook moeten proberen het verbruik op zich te laten zakken. Ik zie hier juist al nog iets positiefs opgeschreven, dat mag ook. Hè. Dus de vergelijking met de bibliotheek buiten vorig jaar, dat is me ook opgevallen dat we daar een mooie stijging gehad hebben. Ik weet dat ik een aantal jaar geleden ook gezegd heb van ja, dat gaat niet goed de richting uit. We gaan daar iets moeten aan doen. En kijk, ik heb hier opgeschreven, positieve trend. Voilà, kijk. En nu hebben we niks meer.
Onthouden.
Ja. Punt 2. De deontologische code van de mandatarissen goedkeuren van een wijziging van het hoofdstuk naleving en handhaving van de deontologische code. Dus beste collega's, er is een nieuwe verplichting. Niet onmiddellijk. Bedankt voor de aanwezigheid en de uitleg. Dus het is zo dat er inmiddellijk ook duidelijk geworden is dat zowel de OCME-raad als de gemeenteraad verplicht is een deontologische code goed te keuren. Die hebben we, maar ingevolge een wijziging van artikel 39 van het decreet over het lokaal bestuur dienen lokale besturen naast een deontologische code ook over een deontologische commissie te beschikken. En om tegemoet te komen aan deze verplichting wordt voorgesteld een addendum te voegen bij voormeld reglement waarbij een deontologische commissie wordt opgericht en waarbij ook de werking van de commissie wordt vastgelegd. En het allerbelangrijkste is, denk ik, we hebben een ontwerp overgemaakt voor advies aan de fractieleiders. De deontologische commissies zou bestaan uit een aantal leden, zijnde één lid per fractie en evenveel als het aantal fracties in de gemeenteraad, aangevuld met de voorzitter van de gemeenteraad of eventueel de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, die toegevoegd worden, dus als voorzitter van de deontologische commissie. U heeft verder de andere artikelen kunnen lezen. Is dat nodig dat ik die nog toelicht of zijn daar nog vragen over of bedenkingen, of kunnen we overgaan tot de stemming hieromtrent? Ja.
Het is een wettelijke verplichting die
inderdaad
met zorg beschreven staat. Dus,
oké.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Voor de vraagstelling was er niet onmiddellijk een vraagstelling, dus de volgende OCME-raad.